Zo, goedenavond allemaal. Volgende keer even vooraan. Hè. Dat is echt zo, dat doet iedereen. Hè. Allemaal achterin gaan zitten. Nou, kijk, ik ga eens even een beetje kijken wie er allemaal is. Leuk publiek te hebben. En inderdaad, boven verwachting zoveel mensen die op deze avond of avonden af zijn gekomen. En allemaal op de rondreis door de Bijbel. En waar gaan we het over hebben deze avonden? De Bijbel. Het is geen bijbelstudieavond, dus we nemen niet een stuk tekst en die gaan we helemaal doorspitten. Nee, het is veel meer een helikopterview, waarbij we verschillende thema's langs gaan in 12 avonden. En dit is het programma, heb je misschien al ergens zien staan. Vandaag gaan we inleiding op de Bijbel doen en dan gaan we de Pentateuch gaan we behandelen. Dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Nou, en zo heb je een aantal dingen vanuit de Bijbel. En na afloop die 12 avonden, dan hopen we eigenlijk de hele Bijbel een beetje door te zijn gegaan. Met de achtergronden, welke tijd is het geschreven, wie is de schrijver en dat soort dingen. De cursusmap is ontzettend waardevol, staat heel veel informatie in. Dus ik zal niet de cursusmap behandelen, want ja, die kun je thuis natuurlijk behandelen. Dus we hopen juist daar bovenuit te stijgen en extra informatie te krijgen. Ik hoop in het midden even een beetje een pauze te houden van even 5 minuten de benen strekken naar het toilet, zodat we allemaal niet in slaap sukkelen, zeg maar. Want alleen maar 1,5 uur luisteren is vrij intensief. Nou, en dan gaan we gewoon even kijken. Ik hoop rond 9:30, 9:45 klaar te zijn. Ja? Niet al te lang door te gaan. Goed, de rondreis door de Bijbel en vandaag dus de inleiding op de Bijbel. Dat betekent dat we gaan nadenken van, joh, waar komt dit geweldige boek eigenlijk vandaan? Een boek wat je misschien wel dagelijks leest, hopelijk. Boek wat nog steeds relevant is voor ons leven. Boek waarvan gezegd wordt, door het boek zelf, het is een tweesnijdend zwaard. Een boek wat kracht heeft. Boek van God. Of is het toch boek van mensen? Daar zullen we vandaag nog over gaan nadenken. Wat is dan het verschil en hoe kun je dat met elkaar overeenstemmen? In elk geval is dit het meest verkochte boek. Meer dan 5 miljard exemplaren zijn inmiddels de wereld overgegaan. Het is ook het meest gelezen boek. Zelfs in Nederland, er is een onderzoek geweest van het Nederlands Bijbelgenootschap. En dat zegt dat zo'n 16% van de mensen regelmatig de Bijbel leest. Ondanks dat alle geloof en kerkgang achteruit gaat. Het is het meest vertaalde boek. Meer dan 3300 talen is het al vertaald. Kun je zeggen, ja, maar zoveel landen zijn er toch niet? Nee, maar de vertalers, bijvoorbeeld van de Wycliffe Bijbelvertalers, die proberen iedere stam, iedere groep mensen met een bepaalde taal te voorzien van het Nieuw Testament of het liefst nog van een hele Bijbel. En dan zie je hoeveel dialecten en hoeveel talen er in de wereld zijn. Het is een boek wat mensen totaal heeft veranderd. Een boek wat ja, duizenden jaren eigenlijk al oud is en toch ontzettend relevant voor deze tijd. Oftewel de Bijbel. Laten we gewoon eventjes bij het begin beginnen. De Bijbel. De Bijbel is niet één boek, maar is een set van boeken. En het is niet alleen boeken, maar onder boeken kun je ook verstaan brieven, geschriften en dat soort dingen. Het bestaat uit 66 boeken. En zoals je op het plaatje kunt zien, is het verdeeld in onze Bijbel in het Oude Testament met 39 boeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken. Het heeft dus 2 delen. Misschien voor velen een open deur, maar we beginnen gewoon lekker bij het begin. Het Oude Testament, wat voor ons het Oude Testament is, is geschreven in het Hebreeuws. Voornamelijk het Hebreeuws. Er zijn een paar hoofdstukken in het Oude Testament wat in het Aramees is geschreven. En dan gaat het over een aantal hoofdstukken in Daniël en een aantal hoofdstukken in Ezra. En in de meeste Bijbelvertalingen staat dan in één keer Aramees. He, dus dan weet je, hey, het is in één keer een andere taal waarin het is geschreven. En er is 1 vers in Jeremia wat ook in het Aramees is geschreven. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dat noemen we het Nieuw Testamentisch Grieks. Is wat anders dan het Oud-Grieks wat heel veel mensen op het gymnasium krijgen. Lijkt wel heel veel op elkaar, maar het wordt het Nieuw Testament of het Koine Grieks genoemd. En zo hebben we de Bijbel. Het Oude Testament is geschreven dus in het Hebreeuws, maar het Oude Testament is ook het heilige boek van de Joden. En dan kunnen we beter spreken over de Tenach. En het is nog steeds hetzelfde boek wat de Joden nu gebruiken, wat hun religieuze, godsdienstige, geestelijke boek is. En de Tenach bestaat uit 3 delen. Daar staan ook de letters T, N en CH voor. En het eerste is de Torah. Dat zijn de eerste 5 boeken. De boeken van Mozes. De wet, onderwijzing kun je het noemen. De tweede staat N voor Nefiim. In het Hebreeuws schrijf je met een B, maar spreek je met een V uit. En dat staat voor de profeten, de profetische boeken. En de Ketubim. En dat staat voor de geschriften. Dus eigenlijk alles wat daarvan over is. Dat is de Tenach, dat is het Oude Testament. In de loop van de tijd is de Tenach, is men gaan noemen de boeken. De boeken. En als je het hebt over de boeken, dan is dat in het Grieks ta biblia. En zo komen wij eigenlijk op een gegeven moment aan ons woordje Bijbel. Dus een Bijbel is een bibliotheek. Het is een aantal boeken. En op een gegeven moment in de 13e eeuw is dit een enkelvoudswoord geworden. De Bijbel in plaats van de boeken, het boek. Maar het verwijst dus oorspronkelijk terug naar de geschriften van de Tenach. En in de vroege kerk, zeg maar de 5e eeuw, toen kwam dat voor het Oude Testament en het Nieuwe Testament, ta biblia, de boeken. Zoals de Joden dat ook gewend waren over hun geschriften de Tenach te noemen. En zo komen we aan ons woordje Bijbel, biblia. Bijbel is dus eigenlijk ook het oudste geestelijke boek als je het vergelijkt met de andere godsdiensten. Het is 500 jaar geschreven, als je kijkt naar Mozes, voor de eerste hindoe geschriften. En zelfs zo'n 2000 jaar voor de Koran geschreven is. Dus wat dat betreft heeft het ook de oudste papieren om waar te zijn. Hoe is de Bijbel nou ontstaan? Hoe is het, heeft het vorm gekregen in de vorm zoals wij het nu hebben? De Bijbel is niet uit de lucht komen vallen, zoals bij heel veel godsdiensten wordt geloofd. Bijvoorbeeld de Koran, waarvan gezegd wordt dat Mohammed door een engel werd aangesproken in een grot. En die heeft eigenlijk alles opgeschreven wat van God, van Allah is gekomen door die engel. En het is één boek wat eigenlijk zo uit de hemel is komen vallen. En zo heb je dat bij meerdere godsdiensten. Nee, de Bijbel zoals wij die kennen is geschreven door mensen. En door een hele grote variatie van mensen. Dus die 66 boeken, geschriften, die zijn geschreven door meer dan 40 mensen in een tijdbestek van zo'n 1600 jaar. En dat is eigenlijk al een wonder op zich. Toch hetzelfde thema te hebben, elkaar niet essentieel tegen te spreken, dezelfde God ervaren, hetzelfde gevoel daarbij hebben, dat het één boek is door meer dan 40 verschillende schrijvers in een tijdbestek van 1600 jaar, maar toch tot ons is gekomen als een hele grote eenheid. En die mensen waren ook nog van allerlei allure, die mensen die het hebben geschreven. Van allerlei rangen en standen. Boeren die het geschreven hebben. Natuurlijk vissers, de discipelen van Jezus. Grote leiders, machtige leiders van volken. Koningen hebben boeken geschreven. Een arts, Lucas, die zijn evangelie heeft geschreven. Allemaal verschillende mensen die deze Bijbel tot stand hebben gebracht. En zo is het heel bijzonder dat wij de Bijbel hebben zoals wij die nu hebben. We gaan dieper inzoomen op het ontstaan van die Bijbel. Hoe is dat nou eigenlijk tot stand gekomen in die loop van die 1600 jaar met al die verschillende mensen en tot wat wij nu hebben? Dan gaan we eerst kijken naar de Tenach, onze Oude Testament. Hoe is het de Tenach ontstaan? Hier heb je nog even de samenvatting. Meer dan 40 schrijvers, 1600 jaar en allerlei mensen van de bevolking. Ontstaan van de Tenach. Heel veel begon bij de mondelinge traditie. Wij hebben natuurlijk nog maar zo'n 500-600 jaar de drukpers. Maar daarvoor was het heel veel dat mensen de verhalen van overlevering op overlevering tegen elkaar vertelden. En ook in de tijd van Mozes, ook in het allereerste begin, denk aan Adam en Eva en de allereerste generaties, is het heel waarschijnlijk dat de verhalen van geslacht op geslacht zijn doorverteld. En dan kun je zeggen, kan dat dan letterlijk? Dat is voor onze beleving misschien lastig nog voor ons te zien. Maar vanuit de Joodse traditie zijn er gewoon mensen bekend die bijvoorbeeld de hele Tenach, ons Oude Testament, uit hun hoofd kennen. totaal memoriseren. En van A tot Z. Kunnen wij ons weinig van voorstellen. Er zijn mensen bekend, rabbijnen die niet alleen de Tenach kunnen citeren van A tot Z, maar ook nog weer terug, zelfs achterstevoren. Dus de memorisatie, dat is, wij hebben een visuele cultuur, maar het is heel waarschijnlijk dat het van geslacht op geslacht is doorverteld. En daarom hebben we geloofd dat Mozes de schrijver is van de eerste vijf boeken. Maar Mozes stond nog wel vrij ver van Adam en Eva af, van de allereerste begin. Hoe kan Mozes weten hoe de schepping is gegaan, bijvoorbeeld? Zou een hele legitieme vraag kunnen zijn. En we geloven dat dat van geslacht op geslacht is doorverteld door memorisatie. De mensen memoriseerden veel meer dan nu, generatie op generatie. Totdat er ook op een gegeven moment dingen op schrift werden gesteld. In het begin waarschijnlijk kleitabletten, in het allereerste begin. En zo zien we bijvoorbeeld dat Mozes uiteindelijk de eerste vijf boeken heeft geschreven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar hij is daar ook een soort samensteller van geweest, van wat tot hem is gekomen. Van de overlevering, waarschijnlijk van allerlei kleitabletten. Je leest bijvoorbeeld in Genesis hoofdstuk 5 vers 1. HSV betekent herziene statenvertaling, waar ik dan uit citeer. En daar staat, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Dit is het boek. Dus blijkbaar was er toen al iets op schrift gesteld over de afstammelingen, de generaties van Adam, wat Mozes later tot zich heeft genomen en heeft gebruikt. Je begrijpt natuurlijk wel dat Mozes ook niet alles letterlijk helemaal van A tot Z in die vijf boeken heeft kunnen schrijven, want op een gegeven moment overleed hij. We zien in Deuteronomium 34 vers 5 staan, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab. Dat kan hij natuurlijk zelf niet geschreven hebben. Dus we weten dat de boeken van Mozes zijn, die heeft hij ook samengesteld, heeft hij ook voor het grootste gedeelte zelf geschreven, maar ondertussen is dat wel in een tijdsbestek zo tot elkaar gekomen. Totdat het op een gegeven moment compleet was. Nou, Mozes leefde, ligt een beetje aan welke tijdsindeling je neemt, maar ik ga meestal uit van ongeveer 1500 voor Christus, 1500 tot 1550 voor Christus, dat is zeg maar de behoudende tijdrekening, waarbij je uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel, van de letterlijke opvatting van de meeste data die daar genoemd worden. Dus Mozes die leverde eigenlijk zeg maar een complete Torah af, de eerste vijf boeken. En dat zien we bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 19 terugkomen. Daar staat, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Dus Mozes had de wet gegeven. Mozes wordt als auteur gezien op dat moment van de Torah, van die eerste vijf boeken. Of in Nehemia hoofdstuk 8 vers 2, daar staat dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Dus ten tijde van Nehemia, dan spreken we over ongeveer 400 voor Christus, toen was er al iets, een boek, wat het boek van Mozes, de wet van Mozes wordt genoemd. Dus toen waren die eerste vijf boeken al samengesteld. En zo zie je dat de wet van Mozes, de autoriteit, het gezag, zo langzamerhand heeft gekregen. En dat het ontzettend belangrijk was. En de stenen tafelen die moesten bijvoorbeeld in de Ark van het Verbond gestopt worden. En zo verzamelde het volk van God de gezaghebbende geschriften, zodat die bij elkaar kwamen. Nou, dan heb je de wet van Mozes, heb je de Torah, en daarna komen natuurlijk, zoals denk ik de meesten van ons weten, komen de profeten die de dingen opschreven, of andere mensen schreven de profetische uitingen en de profetische woorden op. Je krijgt een stuk geschiedschrijving, je krijgt de liederen van David, et cetera, et cetera. En zo ontstonden er gewoon heel veel geschriften, waarvan de gelovigen wisten, het volk van God wisten, het volk Israël, maar dit zijn geschriften van God. Dit zijn gezaghebbende geschriften. En daar waren de mensen heel zuinig op, want dat was van God. En dat werd door niemand betwijfeld. En zo werden de stenen tafelen bijvoorbeeld in de Ark van het Verbond gelegd, maar ze werden ook bijvoorbeeld bewaard in de tabernakel, de geschriften. En zo werden ook de geschriften op een gegeven moment, toen David rond 1000 voor Christus de tempel bouwde, de 10e eeuw voor Christus, werden de belangrijkste gezaghebbende geschriften in de tempel bewaard. Dus er was een cultuur dat belangrijke geschriften, boekrollen, daarvan betwijfelde niemand dat ze van God waren. Die werden op een speciale plek bewaard. Bijvoorbeeld in de tempel, de tabernakel. Daar was geen twijfel over mogelijk. We hebben bijvoorbeeld in de eerste eeuw is er een historicus geweest. Dat was een Romein van Joodse afkomst. En die heeft ons heel veel inzichten gegeven in de Romeinse cultuur, maar ook in de Joodse cultuur. En die geschiedschrijver heet Flavius Josephus. Misschien wel een beetje bekend. En hij schrijft op een gegeven moment over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Daarvan staat niet vermeld dat in onze Bijbel, maar weten we wel dat het gebeurd is. 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En Flavius Josephus die schrijft daarover. En dan schrijft hij op een gegeven moment dat een exemplaar, ik citeer, een exemplaar van de wet werd uit de tempel meegenomen naar Rome. En dus we zien daar al dat er dus exemplaren van de wet, van de belangrijkste geschriften, mee werden genomen uit de tempel, want die werd verwoest, en gauw naar Rome werden gebracht. En zo ontstonden dus die geschriften met gezag. Want dat wat aan God gewijd is, dat wat heilig is, dat bewaar je op een bijzondere plek. Het is natuurlijk goed om te weten welke van de boeken horen er nou bij en welke niet. Welke hebben nou dat gezag en welke boeken waren misschien ook wel verzameld, maar hadden niet dat goddelijke gezag. En dat noemen we het proces van kanonisering. De kanon. En kanon is een belangrijk woord in dit opzicht. Kanon betekent letterlijk een riet of een meetlat. Een riet waarmee gemeten werd. En in overdrachtelijke zin, zeg maar, hoe wij het nu gebruiken, is het een maatstaf. Een staf die de maat neemt of een norm. Dus de kanon is de norm van wat zijn nou de boeken van God en wat zijn nu niet de boeken van God. Een meetlat om te zeggen van joh, welke horen erbij en welke horen er niet bij. En waar keek men naar? Hoe kreeg zo'n boek gezag? Er waren een paar dingen die belangrijk waren voor de Tenach. Dat is de datering van de geschriften. Hoe oud zijn ze? Of komen ze nog maar net kijken, zeg maar. De erkenning van hun gezag was heel belangrijk, wat ik net ook noemde. Heel veel van die boeken, dat wist men gewoon. Maar dit is van God. Vooral de Torah, maar ook de profeten die kwamen. En uiteindelijk ook de tradities van de geschriften. Werden ze vaak gebruikt, bijvoorbeeld. Of werden ze vaak geciteerd. Of wat zeiden misschien gezaghebbende profeten ervan. Nou, en zo was er een kanon, werd er een kanon samengesteld met de boeken zoals wij die nu hebben. En dan kunnen we ongeveer zeggen dat rond 400 voor Christus, ik gebruik de afkorting BC, before Christ, dus dat is voor Christus. Dus 400 ongeveer voor Christus is het zo dat de Tenach eigenlijk compleet was. De kanon van de Tenach was compleet. En die is waarschijnlijk, weten we niet vanuit de Bijbel, maar wel vanuit de Joodse traditie. En ook vanuit buiten Bijbelse bronnen, bijvoorbeeld de rabbijnse overleveringen, dat Ezra samen met Nehemia, die leefde toen in die tijd, 450 à 400 voor Christus, dat zij uiteindelijk het samen hebben gesteld. Ook als een lijst van geschriften die samengevoegd werden tot de Tenach, zoals we die nu kennen. Een aanwijzing bijvoorbeeld daarvoor komt voort uit de Babylonische Talmud, uit een traktaat, dat noem je een soort hoofdstuk. En moet je weten dat de Tenach heeft een andere volgorde dan onze Oude Testament. De boeken staan in een andere volgorde. En in die Babylonische Talmud, daar staat het volgende. Ezra schreef zijn boek en de geslachtsregisters van Kronieken tot aan zijn dood. Wie voerde het ten einde? Nehemia, de zoon van Gakalja. En we zien ook bijvoorbeeld later nog bij Philo van Alexandrië, die leefde van 20 voor Christus tot 50 na Christus. Hij was een tijdgenoot van de discipelen van Jezus. En die schreef, de Joden zouden liever 10.000 maal sterven dan dat ze zouden toelaten dat een enkel woord van hun schriften veranderd zou worden. En zo heilig waren de geschriften van de Joden. Het overschrijven, want dat werd natuurlijk allemaal met de hand gedaan, het zeer zorgvuldig in acht genomen. Het was ontzettend belangrijk dat daar niets aan fout aan fout zou gaan met het overschrijven. Want het was Gods boek. En die hadden ontzettend veel, nog steeds ontzag voor God uiteraard. En het is ervan bekend dat op het moment dat een overschrijver van die hele Tenach één foutje maakte, dat hij eigenlijk helemaal al zijn werk kon stoppen. En dan werd alles wat hij had gedaan werd vernietigd, werd begraven. En dan moest hij weer helemaal overnieuw beginnen. En dus het was heel belangrijk dat het één op één werd overgeschreven. Op een gegeven moment was er een soort controlesysteem ook. En dan schreef ze in de kantlijn bijvoorbeeld het aantal letters wat op die pagina of op die rol zou moeten komen te staan. En of het aantal uitdrukkingen. Telden ze dan elke keer het aantal letters na om te kijken of er geen enkel foutje was gemaakt. En zo weten we bijvoorbeeld dat de letter Alef, de A in het Hebreeuws, dat die 42.377 keer in het Tenach voorkomt. En de letter Beet, 38.218 keer. Dus er werd minuscuul gelezen, geteld per pagina, zodat er geen fouten gemaakt zouden worden. Kortom, als we het hebben over het ontstaan van de Bijbel, beginnen we met het Oude Testament, de Tenach, de Joodse belangrijke boek, dat die ongeveer afgerond was, samengesteld was rond 400 voor Christus en ook gezaghebbend was. Dan zijn we een paar honderd jaar verder, dan is het zo rond 250 voor Christus. En dan zien we dat er wat gebeurt, iets ook heel belangrijks. Dan ontstaat er een Griekse vertaling van de Tenach. En dat wordt de Septuaginta genoemd. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Afgekort met LXX, oftewel 70. Septuagint of Septuaginta, afgekort LXX. En dat is een boek wat nog steeds heel belangrijk is en wordt gebruikt. Het is een Griekse vertaling van dus de Tenach. Hoe is die zo tot stand gekomen? Er zijn verschillende verhalen daarvoor over in omloop. Maar een van de bekendste, ja, en tussen aanhalingstekens dan waarschijnlijkste verhalen, is dat daar een koning was in Egypte, Ptolemeus de II. En die wilde een hele grote bibliotheek maken in de hoofdstad van Egypte. En dat was Alexandrië op dat moment. En dat is in ieder geval historisch waar, hoor. Dus dat twijfelt niemand aan. En hij wilde eigenlijk Alexandrië als een soort studiecentrum van het toenmalige Grieks-Egyptische Rijk maken. Dat uitblonk in alle belangrijke dingen waar mensen naartoe konden gaan. En zo wilde hij ook alle belangrijke geschriften vertalen. Ook godsdienstige geschriften. En daarom gaf hij de opdracht aan Joodse geleerden om de Hebreeuwse Tenach over te schrijven in het Grieks. En er waren 70 geleerden volgens de overleveringen. En die 70 geleerden die hebben de Septuagint dus geschreven. En zo hebben we een heel belangrijk document en dat is de Septuaginta. Waarom is dat belangrijk? Omdat het Hebreeuws steeds meer in vergetelheid raakte. Er was een Griekse overheersing, Grieks-Romeinse overheersing. En het volk van God wat daar woonde ging op een gegeven moment Aramees spreken. En Jezus sprak ook Aramees. Dus het Hebreeuws kwam een beetje in de vergetelheid. En de Septuagint werd op een gegeven moment, de Griekse vertaling, werd de gangbare vertaling. Dus dat werd het meeste gebruikt in plaats van de Hebreeuwse Tenach. En dat zien we dus eigenlijk ook in ons Nieuwe Testament weer terug. Als we bijvoorbeeld zien, Matthäus, die citeert heel vaak het Oude Testament. Want Matthäus is geschreven voor het Joodse publiek. Dus Matthäus doet er alles aan om te laten zien dat Christus de Messias is. Dus hij citeert heel vaak in het Tenach. Maar als je kijkt hoe hij citeert, dan zien we dat hij dus niet de letterlijke Hebreeuwse tekst citeert, maar de Septuagint citeert, één op één. Daar zitten soms wat verschillen in. En we zien dus dat de toenmalige tijd van Jezus, dat daar, maar ook niet alleen Matthäus, maar ook het hele Nieuwe Testament, eigenlijk als ze het Oude Testament citeren, van joh, kijk wat de profeet die en die zei, of die en die zei dat, of in Psalm huppeldepup staat dat, dat heel vaak dus de woorden van de Septuagint worden gebruikt. En daarom is die Septuaginta een heel belangrijke vertaling die nog steeds erbij wordt gepakt. Nou, nu waren er rond die tijd, 250 voor Christus, gebeurde ook van alles. Ook strijd en er werden ook nog allerlei boeken geschreven. En zo ontstonden er naast zeg maar de tenag, zoals die gezaghebbend was en eigenlijk af was, kanoniek was, ontstonden er ook nog andere geschriften. Bijvoorbeeld die verslag deden van de oorlogen rond 250, de derde eeuw voor Christus. Bijvoorbeeld de Maccabeërs waren er toen. En had je 1 en 2 Maccabeeën. En misschien voor sommige mensen klinkt dat iets bekend. En zo waren er ook een aantal geschriften die dus ook in, bij die Septuaginta werden toegevoegd. En zo was de Septuaginta niet alleen de vertaling van die Tenach, maar ook nog zo'n 10 andere boeken daarbij. Heb je het over 1 en 2 Maccabeeën, heb je het over de wijsheid van Salomo, een aantal toevoegingen, 10 boeken extra. Bij de Tenach opgeteld. We zien dat nu nog steeds binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Want die 10 boeken die extra bij de Tenach werden geplaatst, die werden door de Eerste Kerk ook meegenomen in hun heilige geschriften. En zo zie je dus dat je naast de Tenach, en wat wij ook het Nieuwe Testament noemen, nog 10 boeken hebt. Als je een Rooms-Katholieke Bijbel pakt, dan worden dat de apocryfe boeken genoemd. Apocryf betekent verborgen of geheime boeken. Of de deuterokanonieke boeken worden ze ook genoemd. Dus deutero is 2. Dus je hebt de kanonieke boeken, de Tenach en ons Nieuwe Testament. En de deutero, eigenlijk een trapje lager. En vandaar dus dat eigenlijk de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds een grotere Bijbel heeft dan wij, waarin 10 boeken erbij zijn. Wanneer hebben we er afstand van gedaan? Pas bij de Reformatie, Luther 1517, werd er afstand van gedaan. Zeiden ze van, wordt Luther met zijn sola scriptura, alleen de schrift. Maar wat is dan eigenlijk de schrift? Ja, maar die 10, die horen niet bij de kanon van de Tenach. Ja, en ze horen ook niet bij het Nieuwe Testament. Dus vandaar dat wij protestanten eigenlijk een Bijbel hebben met 66 boeken. En de Rooms-Katholieken hebben nog steeds die apocryfen erbij. Of de deuterokanonieke boeken. Die eigenlijk gevoegd zijn bij die Septuaginta. Ja, dus zo is, ook zijn die deuterokanonieke boeken ontstaan. Nou, tot zover. Zo zijn we eigenlijk bij het Nieuwe Testament aangekomen. Dus we weten, we zitten nu op 250 voor Christus. De Heer Jezus werd bijna geboren. En de Tenach is afgerond met nog een aantal extra boeken die wij protestanten niet als zeg maar, gezaghebbend erkennen. Dan komen we bij het ontstaan van het Nieuwe Testament. En dat is in een veel korter tijdsbestek eigenlijk ontstaan. Zoals we het Nieuwe Testament kennen, de geschriften daarvan, zijn die geschreven tussen de 40 en 95 na Christus. En dat 95 na Christus is dan dat openbaring van Johannes is geschreven. Maar die wordt ook wel eens veel vaker, waar ook eigenlijk goede argumenten voor zijn, veel vroeger gedateerd, zeg maar 67 na Christus. Nou, we houden het gewoon ruim aan. We zeggen gewoon van joh, tussen de 40 en 95 na Christus is die ontstaan. Dat is wel een moeilijkheid, want naast de geschriften zoals wij die kennen, ons Nieuwe Testament, kwamen er in die eerste 2 eeuw eigenlijk heel veel andere geschriften ook in opkomst. Geschriften die soms de naam kregen van een apostel, Evangelie van Petrus of nou, noem maar op, Evangelie van Thomas. En die kwamen in omloop en op een gegeven moment, ja, welke hoort er nu bij en welke hoort er nu niet bij? Dus dat was best wel lastig. Nou, al die evangeliën, al die brieven of die boodschappen die in die tweede en derde eeuw door allerlei ook sectes werden geschreven. Vorige eeuw zijn bijvoorbeeld ook de Nag Hammadi-geschriften zijn gevonden in Egypte. En daar heb je heel veel van dat soort boeken. Een beetje, we noemen dat esoterisch, met een hele geestelijke, mystieke lading. Maar wordt wel toegeschreven aan bijbelschrijvers. En waarom zitten die dan niet in ons Nieuwe Testament? Nou, in de tweede en derde eeuw ontstonden dus, kwamen heel veel van dat soort boeken naar voren, die duidelijk eigenlijk niet overeenkwamen met de Bijbelse boodschap. Nou, en dat was een van de maatstaven. Hè, komt de Bijbelse boodschap eigenlijk overeen? En uiteindelijk ontstaat er zo ook een groep gezaghebbende geschriften, wat nu ons Nieuwe Testament is. Laten we kijken hoe dat ook tot stand komt. Eigenlijk begint dat al heel vroeg. We zien het eigenlijk al in de Bijbel een beetje ontstaan. Bijvoorbeeld bij Paulus en Petrus. Dat er gezag wordt verleend aan de boeken, aan de brieven. En zoals wij die nu hebben in ons Nieuwe Testament. Een voorbeeldje. We zien dat Petrus gezag verleent aan de brieven van Paulus. Dat lezen we in 2 Petrus 3 vers 15. Daar staat het volgende. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen te sprake brengt. Mooi is dat, hè? Petrus is dus bekend met brieven van Paulus. En dan gaat hij verder. Hij zegt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Nou, het bemoedigt mij altijd, als Petrus al de brief van Paulus moeilijk vindt, nou laat staan wat ik ervan vind. Dus als ik eens een keer zo'n hele lange zin van Paulus lees, nou dan weet ik, nou, zelfs Petrus die vond sommige dingen van Paulus moeilijk te begrijpen. Dus vind je de Bijbel moeilijk? Geeft helemaal niet. Zelfs Petrus vond het moeilijk. En dus hij zegt, in die dingen zijn soms zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Zie dat? Petrus die stelt dus de brieven, een aantal brieven van Paulus, gelijk met het gezag aan de schriften, de andere schriften. En zo zien we eigenlijk al dat gewoon heel langzaam op een natuurlijke manier gezag wordt verleend aan geschriften van Paulus. Paulus bijvoorbeeld, die erkent, zien we, Lucas. In de Bijbel als zijnde gezaghebbend, hè, van God. Hoe weten we dat? Dat lezen we in 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 18. En daar staat het volgende. Paulus die schrijft, hè, want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Nu zegt het misschien op zich niet zoveel, maar je moet weten, Paulus die citeert de schrift, dus het geschrift van God. En hij citeert daar, een dorsende os mag u niet muilbanden. Dat is Deuteronomium hoofdstuk 25 vers 4. Dus hij citeert daar de Tenach, de Torah. En, zegt hij, de arbeider is zijn loon waard. Maar die uitspraak staat dus helemaal niet in de Torah. En ook niet in de Tenach, niet in ons Oude Testament. Dat is een nieuwtestamentische uitspraak van Jezus in het boek Lucas. Dus in Lucas 10, hoofdstuk 7 staat dat. Dus hierbij zien we dat eigenlijk heel natuurlijk, op een heel natuurlijke manier, dat Lucas al wordt gezien als gezaghebbend, eigenlijk gelijk wordt gesteld met de Torah, als je het zo wilt zeggen. Want de schriften, want in één adem wordt hier dit gelijkgesteld, in één adem genoemd. We zien ook al dat onder die eerste gemeenten, onder die eerste kerken, de boeken worden uitgewisseld onder elkaar. Colossenzen hoofdstuk 4 vers 16, daar lezen we. En wanneer deze brief, schrijft Paulus, door u gelezen zal zijn, ja, de gemeente van Colosse, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. En we zien hier dus dat er een uitwisseling was van kerken, van de brieven die Paulus schreef. En dat zien we niet alleen bij Colosse, je leest eigenlijk soortgelijk iets in 1 Thessalonicense hoofdstuk 5 vers 27. Ook over de uitwisseling. Nou, hier bij het Nieuwe Testament is natuurlijk ook de vraag, welke boeken horen er nou precies bij en welke niet? Weer die vraag van, welke horen nou bij de nieuwtestamentische kanon, maatstaf? Riet. Ook daar zijn gewoon een aantal dingen die eruit springen, die belangrijk waren bij de, ja, moeilijk woord, kanonisering van het Nieuwe Testament. Welke erbij hoorden als goddelijk, van God gegeven en niet. Op de eerste plaats, moest een boek, als dat uiteindelijk tot gezaghebbend werd verklaard, moest antiek zijn. Met andere woorden, het moest uit de tijd kort na het leven van Jezus komen. Er mocht niet te lange tijd tussen zitten, want ja, dat tastte de betrouwbaarheid aan. De getuigenis van Jezus moest daar heel dicht op zitten. Eigenlijk moest het een beetje uit de tijd van 30 na Christus tot 100, de eerste eeuw na Christus moest het komen. Op de tweede plaats werd als maatstaf genomen, belangrijk dat het apostolisch was. Dat betekent dat het geschreven moest zijn door een metgezel, een apostel van Jezus. Of een aanverwant, iemand die heel dichterbij stond, maar die moest wel eigenlijk Jezus gekend hebben. Zo is het waarschijnlijk dat bijvoorbeeld het evangelie van Marcus, Marcus was geen discipel van Jezus, maar dat Marcus zijn overlevering heeft van Petrus, dat hij heel dicht bij Petrus stond. En eigenlijk Petrus heeft laten optekenen wat het verhaal van Jezus was. Maar het moest dus geschreven zijn om gezag te krijgen door iemand die Jezus had gekend of daar heel dichtbij had gestaan. Op de derde plaats was het dan belangrijk, wat ik net al zei, je moet ook wel in één lijn zijn met de theologie van die tijd. En niet in één keer een soort sectarische invalshoek hebben. En op de vierde plaats was het belangrijk dat er een soort brede erkenning in de kerk was van dat geschrift. En we zagen net al dat al in het vroegste stadium de brieven van Paulus werden uitgewisseld in de kerken. Dus er waren gewoon brieven die gezag hadden, die erkend waren bij de kerk. En dat was ook belangrijk dat die vroegchristelijke gemeenten deze geschriften erkenden en ook gebruikte voor hunzelf. Het is al bekend dat de eind van de tweede eeuw dat er een lijst bekend was van boeken, geschriften die gepubliceerd werd als zijnde gezaghebbend. En dat noemen we de Canon Muratori. Canon Muratori is een fragment, een heel oud fragment, wat we dus kunnen dateren op zo'n ongeveer 190 na Christus, eind tweede eeuw. En dat is al heel vroeg, als je beseft dat toen al er een lijst was van boeken die als gezaghebbend werden verklaard. En in dit fragment wat gevonden werd, werden 22 van de 27 boeken die wij kennen, werden toen al daar genoemd als zijnde, dit is gezaghebbend. En hier doen we het mee. Muratori, dat staat voor een Italiaan met de naam Ludovizio Antonio Muratori. En hij kwam uit Milaan en hij was daar bibliothecaris van een belangrijke bibliotheek. En hij was daar historicus. En dat was in de 18e eeuw. En in het jaar 1740, toen ontdekte hij in één keer deze fragmenten, deze bladzijdes. Er werd onderzoek naar gedaan. En toen kwamen we erachter van, maar dit is wel heel erg belangrijk. Zo belangrijk dat bijbelwetenschappers hier nog steeds mee werken. De Canon Muratori als eigenlijk een voorloper van, welke boeken waren nou gezaghebbend. Dus we zien eigenlijk eind tweede eeuw al een soort vorming van wat wij kennen als het Nieuwe Testament. De tijd gaat door. Wat we ook weten is dat in 363 was er een concilie. Rond 313 hadden we keizer Constantijn en toen werd het christendom gelegaliseerd. Mensen mochten in één keer in het Romeinse Rijk christen zijn, waardoor kerken ontstonden en organisatie ontstond. En toen ontstonden ook allerlei concilies, bijeenkomsten van belangrijke kerkleiders, bisschoppen, zeg maar. En die met elkaar allerlei dingen gingen afspreken. Van, maar wat is nou precies onze leer? Of hoe denken we nou precies over die zaken? Nou, in 363 na Christus was de concilie van Laodicea. En toen werd eigenlijk al besloten dat de Bijbel zoals wij die kennen, dat die in de kerk gelezen mocht of moest worden. Dus de Tenach met de 27 boeken van het Nieuwe Testament zoals wij die al kennen. Dus dat is al heel vroeg dat die boeken als gezaghebbend werden ervaren. In 367 na Christus hebben we een brief nog weer kunnen vinden van Athanasius. Dat was een hele belangrijke bisschop in die tijd. Was ook heel een gezaghebbende bisschop. En die schreef een paasbrief. En daarin verklaarde hij deze boeken ook als gezaghebbend. Dus eigenlijk kun je zeggen, toen was de eerste klap die erop werd gegeven. Maar dit zijn de boeken waarvan we geloven dat die door God gegeven zijn. Dat dit is onze kanon, dit zijn onze gezaghebbende boeken waar we mee gaan doen. Nou, in die tijd ging dat natuurlijk niet zo makkelijk met internet en of een televisie, van dat de hele wereld in één keer hetzelfde dacht. Dus de kerk van Afrika, daar was nog wat oneenigheid in. Dus dat betekent niet gelijk dat de hele wereld allemaal diezelfde verklaring hebben. Maar het werd wel bevestigd in een aantal concilies daarna. Concilie van Rome, Concilie van Hippo, er zijn een aantal geschriften van. En ook van Carthago. En daarin werd eigenlijk bekrachtigd dat dit het Nieuwe Testament van ons is. Dit zijn de geschriften waarvan we geloven dat die van God zijn. En daarmee is ook de kanon gesloten eigenlijk. En we geloven dus dat dit het is wat we mee moeten doen. Dus stel je voor dat er volgende week nog een vierde brief van Paulus aan de Corinthiërs zou gevonden worden. Dan hoort hij niet bij de kanon. Ook al is het misschien belangrijk, al is het mooi, al is het misschien alles waar. Nee, de kanon is nu afgesloten. We geloven in een besloten kanon. Dit is van God gegeven. En hier doen we het mee, zeg maar. Ja, want er zijn natuurlijk nog wel heel veel meer geschriften. Maar we geloven dat dit de boeken zijn die van God voor de gemeente, voor zijn volk zijn gegeven. En in die concilies werd die kanon bevestigd en ook bekrachtigd van dit is het. Ja, we zien dus eind vierde eeuw onze Bijbel, zoals wij die kennen, compleet is. En waarvan ook alle gelovigen in die tijd geloofden van, maar dat is ook geïnspireerd door God. Dat zijn de boeken van God. En zo is eigenlijk de Bijbel die wij nu in handen hebben ontstaan. Nou, ik zei al, inspiratie, we geloven dat Gods woord is geïnspireerd. Inspiratie, wat betekent dat eigenlijk? Is de Bijbel nou een boek van mensen, een verzameling oude boeken? Of is de Bijbel Gods boek? Is dat door God gegeven? Nou, ik denk dat de meeste van ons christen zijn en dat wij allemaal geloven dat de Bijbel van God is gegeven. Maar het brengt gelijk een gevaar met zich mee, bijvoorbeeld door de studie theologie. Als je op de universiteit een studie theologie doet, dan betekent dat je een wetenschappelijke theologische studie doet. Dat betekent dus dat je wetenschap bedrijft over God en over Gods woord. Nou, in de wetenschap is geen plek voor wonderen. Ja, in wetenschap is geen plek voor een open wereldbeeld waarin er plaats is van een bovennatuurlijk ingrijpen. Dus dat betekent dat je allerlei dingen op een wetenschappelijke manier moet gaan verklaren hoe de Bijbel tot stand is gekomen. Of wat de Bijbel eigenlijk is. En zo zie je dat bijvoorbeeld vroeger in de protestantse kerken had je dan theologiestudie. Die duurde dan ook 6 jaar. En dat je 4 jaar zeg maar de wetenschappelijke opleiding en dan 2 jaar de kerkelijke opleiding. En die werd geïntegreerd. En daarom duurde een studie theologie ook zo lang. Maar nog steeds is dat natuurlijk zo. Als je theologie op een universiteit studeert, dan kijk je met wetenschappelijke ogen naar de Bijbel en naar God. Dus als er jongeren zijn die theologie studeren op een universiteit, dan zeg ik altijd van, dan vraag ik echt serieus van, hoe gaat het met je geloof? Het zal de eerste keer niet zijn. Nou ja, sterker nog, het komt heel veel voor dat jongeren vol enthousiasme en vol vuur en passie voor God theologie gaan studeren, meer van de Bijbel willen weten, en dat ze na 1 jaar of na 2 jaar hun geloof totaal kwijt zijn en het niet meer weten. Waarom? Omdat alle grond onder hun voeten vandaan is gehaald. Professoren die gezag hebben, medestudenten, alles wordt wegverklaard. De wonderen van Jezus, de totstandkoming van de Bijbel en noem maar op. En ze weten het niet meer of ze komen gedesillusioneerd weer naar huis. Dus dat is het gevaar van een wetenschappelijke opleiding theologie. We zien als je wetenschappelijk kijkt naar datgene wat wij net hebben gezegd over het ontstaan van de Bijbel. Dat wordt dus niet op universiteiten geleerd. Dat is zeg maar hoe wij vanuit Gods woord als gelovigen denken dat het Bijbels verantwoord is hoe de Bijbel tot ons is gekomen. Op de universiteit is bijvoorbeeld sprake van een bronnentheorie. Hij zegt, de Torah is niet door Mozes geschreven. Maar er zijn 4 verschillende bronnen. En die zijn uiteindelijk in 400, 500 voor Christus, zijn die pas allemaal verzameld en toen is er als een soort groot plakboek is de Bijbel ontstaan. En ik wil dit toch eventjes noemen, want heel veel van jou en mijn informatie halen wij bijvoorbeeld van internet of allerlei boeken. En dan kan het zomaar zijn dat je dat overneemt. Oh ja, weet je wel, oh, ik heb een studie gedaan over dit en een studie gedaan over dat. En de bron Elohist heb je bijvoorbeeld en de bron Jawist. Het zijn allemaal termen en dan heb je de priestercodex en de deuteronomist. Nou, dat zijn vier bronnen. Bron E, bron J, de priestercodex en bron D, de deuteronomist. Nou, en dat is eigenlijk een hele theorie gebouwd op hoe de Bijbel is ontstaan. Met wetenschappelijke ogen wordt er naar gekeken. Want ja, een profetie kan natuurlijk niet uitkomen. Daar geloven we niet in. Dus dat betekent dat een profeet eigenlijk de datering, wanneer leefde de profeet, die wordt vaak gesteld op de datum dat een profetie al lang is uitgekomen. En dat dus eigenlijk de schrijver van, noem maar Jesaja of Jeremia, eigenlijk terugblikt op wat er is gebeurd en zodoende zijn profetie schrijft. Het is heel belangrijk voor ons te weten. Niet alles wat je leest is waar. Al helemaal niet op internet. Dus dat is bijvoorbeeld de bronnentheorie. Nou, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld de profeet Daniel. Daniel heeft natuurlijk een gigantisch groot visioen gehad over wat er zou gebeuren. En die vier rijken met dat beeld, dat kennen we allemaal. Dat is ontzettend gedetailleerd. Hoe die rijken zijn, het rijk van de Assyriërs en van de Mede en Persen en uiteindelijk het Romeinse Rijk. En David, die profeteerde dat allemaal en later in de vorm van een beest. En David, die zag het allemaal. Dus hoe wordt Daniel gedateerd? Daniel leefde ongeveer in 600 voor Christus, bij de ballingschap, 586 voor Christus. Hij werd hij te balling genomen, werd dus weggevoerd naar Babel. Maar wetenschappers die zeggen, nee, dat heeft hij toen niet geschreven. Ongeveer 200, 300 voor Christus. Want toen wist hij dat ook een Griekse rijk zou komen en een Romeins rijk zou komen. En toen is hij dat gaan opschrijven. Dus denk daar goed bij na. Als je de nieuwe Bijbelvertaling hebt, is een heel mooie vertaling. Wat we veel gebruiken, waarin de tekst ook heel goed is opgeschreven. Je kunt er van alles van vinden, maar dat kun je van elke vertaling vinden. Maar bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling, die heeft in een aantal uitgaves, voordat elk Bijbelboek begint, heeft die een inleiding. Van het Bijbelboek is dan en dan geschreven en dit is de achtergrond. Dus 2-3 bladzijden over het Bijbelboek. Dan pak je bijvoorbeeld Daniel erbij en dan zie je dat gewoon in de nieuwe Bijbelvertaling het volgende staat. De situering in de 6e eeuw voor Christus hoeft niet te betekenen dat Daniel ook in die tijd geschreven is. Heb je hem al. Wij gelovigen, we nemen dat misschien gewoon over in onze gedachten. Maar dat is dus een andere theorie van hoe de Bijbel is ontstaan. Op grond van historisch onderzoek en de taal en de stijl van het boek nemen velen tegenwoordig aan dat het boek in zijn huidige vorm uit de eerste helft van de 2e eeuw voor Christus stamt. Dus veel vroeger dan de 6e eeuw, waarin we, als we Daniel zelf lezen, plaatsen. Het boek was bedoeld voor de vrome Joden die streden tegen de Griekse inmenging in de Joodse godsdienst en cultuur. Niks Babylonische ballingschap. Dit was voor die Grieken die er toen waren. De in vroeger tijd spelende verhalen over het geloof en de wijsheid van Daniel dienden tot voorbeeld en inspiratie om de essentiële waarden van de Joodse godsdienst niet op te geven. En dus en passant gaat het ook niet of het historisch echt is gebeurd. Nee, het waren verhalen. Om mensen moed te geven en mensen een plekje te geven in die cultuur. Dat is eigenlijk Daniel. Nou, totaal anders dan als wij Daniel lezen in de context, in de cultuur. En geloven dat daar wel echt iets gebeurd is. En als we geloven in wonderen dat hij gewoon voor de leeuw weg is gehaald. En dat hij die visioen heeft gekregen. Dus wees je bewust van wat je leest. Zelfs als een inleiding in een Bijbelboek wat je misschien in je eigen Bijbel gewoon leest. Zo heb je misschien ook wel eens gelezen van Jesaja. Jesaja die heeft ook natuurlijk veel geprofeteerd. En dan zie je dus dat de wetenschap niet alleen spreekt over een Jesaja, maar ook over een Deutro-Jesaja. En dat de Deutro-Jesaja heeft dan de hoofdstukken 40 tot en met 55 geschreven. En je hebt zelfs nog een Trito, een derde Jesaja, die heeft de hoofdstukken 55 tot en met 66 geschreven. Dus Jesaja is niet van één Jesaja. Nee, maar dit is zo samengesteld later in 3 delen. En nu hebben we wel Jesaja, maar het is niet allemaal van dezelfde schrijver. Nou, dat moet natuurlijk wetenschappelijk ook om alleen al bijvoorbeeld de de hele profetie over Jezus, hè, om die een plekje te geven. Denk aan Jesaja 53. En zodoende is dus de studie theologie op de universiteit een hele andere dan dat heel veel studenten vol passie daar naartoe gaan en vol vuur eigenlijk Gods woord willen brengen. Nou, dat is dus eigenlijk de insteek, de Bijbel een boek van mensen, hè, dat het een menselijk boek is. Nou, volgens ons, en ik hoop ook volgens jou, en daar geloof ik voor de gemakshalve maar even in, is de Bijbel niet alleen een boek van mensen, maar is het ook vooral, misschien wel alleen, in ieder geval het belangrijkste, het boek van God. Een boek dat geïnspireerd is door God. En dat lezen we ook in verschillende teksten waarin we kunnen zien dat het door God is gegeven. Al in de Tenach, ons Oude Testament, heel vaak de Heere spreekt, zeggen de profeten. In Zacharia 7 vers 12, daar staat de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Dus daar zie je eigenlijk al een bevestiging, dat de vroegere profeten niet zomaar wat zeiden, maar ze waren door de geest van God had die gezonden. En zo waren die woorden bedoeld. Dus waren geen woorden van profeten, ja, ook wel, uiteindelijk woorden van God. Of een hele bekende, misschien wel de allerbekendste, 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. En daar staat, heel de schrift is door God ingegeven. Daar heb je eigenlijk alles al mee gezegd. Heel de schrift is door God ingegeven. Letterlijk staat er ingeblazen door zijn Heilige Geest. En is dan ook, als het van God is, als het Gods boek is, is het ook nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Of een andere belangrijke tekst, 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 20. Zegt Petrus, dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. En dus die mensen die de profetieën spraken, ons Oude Testament, de profeten, de Tenach, het is door Gods Geest gedreven hebben die mensen gesproken. Het is 9:00. Ik stel voor dat we even 5 minuten de benen strekken, even weer wakker worden, misschien even wat water drinken en 5 minuten over 9:00 allemaal weer even op ons stoel zitten. Ja?
About your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. Sometimes a stranger in my home. Keep going back and forth through the open door. I'm still learning to be still. This girl ain't going anywhere. This girl. Sure, this girl ain't going anywhere. I've run for miles and lost out of where you are, but you've seen me all along. I'm always by your side. This girl ain't going anywhere. This girl ain't going anywhere. I can promise you this, now I know for sure.
Test, test. Is die aan? Nee, hè? Is die aan, hè? Is die aan? Nee.
This girl ain't going anywhere. This girl ain't going anywhere. This girl ain't going anywhere.
Erik? Ja. Oké, zullen we gaan beginnen? Nee, ik heb water. Ja, Christen mag niet naar het vlees zijn, hè? Dus we naar de geest. Veel vleeselijke Christen, ja. Ah, dat valt allemaal mee. Goed. Ja. Oké. Kun je een beetje bij jou allemaal? Kun je een beetje volgen? Kun je nog een beetje volgen allemaal? Ja? Ja? Oké. Oké. Ja, het is veel, hè? Ja, dat klopt. Goed. Oké. Ja. Ja? Oké. Oh, gelukkig. Ja, ja, dankjewel Erik. Goed, zullen we weer gaan zitten? Ik hoop dat jullie het allemaal nog kunnen volgen. Het is wel heel veel, hoorde ik net. Het is ook heel veel. En de een die heeft al heel wat achtergrondinformatie. En de ander die schrijft alles op. En de derde die blijft lekker zitten en laat het over zich heen komen. En eet de vis en spuug de gaat uit, zou ik zo zeggen. Dus wat je nog kunt gebruiken, neem dat mee. We gaan verder met de inspiratie van de Bijbel. Dus we weten vanuit het zelfgezag, noemen we dat, van de schrift van de Bijbel. Dus dat de Bijbel geïnspireerd is door God. Het is niet zomaar een boek van mensen, maar God heeft het gegeven. God heeft het ingegeven. Maar dat zeggen is één, maar wat daar precies mee bedoeld wordt, dat is punt twee. Wat bedoelen we dan eigenlijk dat de Bijbel geïnspireerd is? En de afgelopen eeuwen is daar ook gewoon verschillend over gedacht. Het betekent dan dat Gods woord compleet foutloos is, dat er helemaal geen enkele fout in staat, dat het helemaal perfect is. Betekent dat de woorden zijn geïnspireerd, of zijn de gedachten geïnspireerd? Gaat het om de hoofdinhoud? Of gaat het om wat we noemen de heilsinhoud? Gewoon de belangrijke lijn van de Bijbel, van zonde, val tot verlossing, tot het eeuwige leven. Is dat dan geïnspireerd? Of gaat het juist echt om de punten en komma's, ook de stijl en de vorm en alles wat daarbij hoort? Feit is dat we wel in de Bijbel heel veel verschillende stijlen en achtergronden zien. Zijn mensen die gaan uit, dat zijn eigenlijk verschillende gedachten, hoe je hier tegenaan kunt kijken. Zijn mensen die gaan uit van de mechanische inspiratie. En daar bedoelen ze eigenlijk mee van, joh, dat ze geloven dat de Bijbel tot stand is gekomen door een soort automatisch schrift. Een letterlijke weergave van wat God precies bedoelt. De profeet, of de Bijbelschrijver, of wie het dan ook is, is door God eigenlijk gebruikt als een soort typemachine. Zonder eigen inbreng, wat God precies zegt, wordt weergegeven. Andere gedachte, die is veel ruimer, is de dynamische inspiratie. En die zegt, zo letterlijk als een typemachine is het niet. Amos, dat zie je gewoon in zijn spraakgebruik. Dit is gewoon een boer. Die scheldt het volk wel eens uit. Ga je koeien van Bazan? Ja, waarom gebruikt hij die termen? Omdat hij boer was, weet je. Dat soort dingen zie je gewoon bij alle Bijbels weer terug. Dat ook wel heel veel van hunzelf ook gewoon in zit. In ieder geval hun taal en stijl, hun achtergrond, cultuur, wie ze ook waren. Ja, maar ze zeggen van, de gedachten die werden aan de Bijbelschrijvers geïnspireerd. En ze geven daar een eigen invulling aan. De gereformeerde traditie, waar we ook een beetje bij horen, die is gekomen met organische inspiratie. En dat is een term van Herman Bavinck, misschien wel bekend bij sommigen. En die zegt eigenlijk, de organische inspiratie betekent dat God volledig inspireert en de mens blijft volledig mens. Dus beide zaken blijven overeind staan. En God heeft de menselijke factor, gestuurd. Dus God gebruikt de mens in wie die is. En dat is een hele mooie gedachte, denk ik, hoe we er tegenaan kunnen kijken. Calvijn al, die zei van, de schrijvers, de Bijbelschrijvers, die hebben hun eigen vrijheid van God om in hun eigen activiteiten te schrijven. En hij zegt, God die spreekt tot ons, maar op een manier ook waarvoor het voor mensen te bevatten is. Dus God die gebruikt ook menselijke bewoordingen. Met andere woorden, God past zich in zijn woord, in het geïnspireerd zijn, zich aan. Hij verlaagt zich tot het menselijke niveau. En ook het menselijke taalgebruik. En Calvijn die gebruikt het mooie beeld zoals een moeder eigenlijk tot zijn kind hele simpele woorden gebruikt, die het kindje kan begrijpen, soms gewoon brabbelt. Zo gebruikt God eigenlijk zulke simpele mensentaal, zodat wij mensen het begrijpen. En op die manier is de Bijbel geschreven. En dat is een belangrijk ding. Hè? Bijvoorbeeld bij de vraag, in hoeverre is alles letterlijk? In onze tijd zien we gewoon ook heel veel mensen die zeggen, joh, het is het meest Bijbels als je zoveel mogelijk letterlijk neemt. Dan ben je op de goede weg. Dat kan, en dat is een mooie gedachte. Maar aan de andere kant, lang niet alles in de Bijbel is letterlijk bedoeld. Dus moet je eigenlijk alles wel letterlijk nemen? Een heel goede vraag die je kunt afvragen. In dat kader bijvoorbeeld, de Bijbel is geschreven in verschillende genres. Je hebt poëzie, wijsheid, literatuur. Moet je dat alles letterlijk nemen? Of niet? Je hebt geschiedschrijving. 1 Koningen, 2 Koningen. 1 Kronieken, 2 Kronieken. Nou, het lijkt me dat dat wel het doel was om zo letterlijk mogelijk een weergave van de geschiedenis van toen te geven. Je hebt biografieën in de Bijbel, het leven van Jezus. Je hebt brieven. Dus je hebt allerlei verschillende genres waar je rekening mee moet houden als je de Bijbel wilt uitleggen. Het tweede, wat Calvijn eigenlijk dus zegt, God die past zich aan ons spraakgebruik. En dat betekent dat je niet per se alles dan ook letterlijk moet nemen. Dat God zich aanpast aan ons spraakgebruik en eigenlijk in de Bijbel zich heel vaak menselijk voordoet, dat noem je met een moeilijk woord een antropomorfisme. En dat betekent God die spreekt alsof hij een mens is. Een paar voorbeelden. 2 Kronieken 16 vers 9 staat, Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Jeremia 31 spreekt over Gods rommelende ingewanden. Jesaja 66 zegt, de aarde is de voetbank van Gods voeten. Betekent dat dan ook dat God dan ogen heeft, voeten heeft, ingewanden heeft? Nee, in Johannes 4 staat dat God geest is. Maar God die spreekt de taal die past bij mensen. En daar moeten we rekening mee houden. Zo zien we in de Bijbel dat staan ook dat God slaapt. Ook dat hij soms niet slaapt. Of dat hij rijdt op de wolken. Heel veel termen waarvoor ons klip en klaar is, dat het misschien niet letterlijk is. Maar zo zijn er meer dingen waarbij je echt moet afvragen, maar hoe moet je zoiets uitleggen? En op de derde plaats is er natuurlijk ook de context. In welke cultuur is het Bijbelboek geschreven? Wat is de culturele context? Wat is de historische context van het Bijbelboek? Het Joodse denken is bijvoorbeeld heel anders dan ons Westerse Griekse denken. Dat is gewoon zo. Het verlichtingsdenken, het Griekse denken, waar wij mee kijken en waar wij mee de Bijbel lezen of willen verklaren, is heel anders dan het Hebreeuwse denken. Als een Jood zegt dat Jezus nam 5000 mensen en die gaf die te eten, dat betekent voor een Jood helemaal niet dat er exact 5000 was als je ze allemaal precies ging natellen. Dat kunnen er ook 5100 geweest zijn. Kunnen er ook 4900 geweest zijn. Is het dan nog waar? In onze optiek. Misschien zeg je, maar dat zou een fout zijn. In het Hebreeuwse denken is dat helemaal geen fout. Dat is gewoon zo. In 1 Koningen 10 vers 27, daar staat, de koning maakte het zilver in Jeruzalem zo overvloedig als stenen. Nou, dat is toch wel enige overdrijving. Dat er zoveel zilver was als stenen die men kon vinden. Moet je dat letterlijk nemen? Nee, dat is een gangbare uitspraak in die tijd. Of in de Genesis, de hele wereld kwam eten halen bij Jozef in Egypte. Is dat dan de hele wereld? Of was dat gewoon de toenmalige wereld? Werd zo gesproken. Nou, dan heb je het nog helemaal niet over hoe wij dingen in ons leven moeten toepassen, het Nieuwe Testament, waarin we een goede Bijbeluitleg moeten hebben en soms er ook gewoon niet helemaal goed uitkomen. Is dit nou voor die cultuur? Was dat nou voor die gemeente? Of is het een allesgeldende regel? Waarbij kerken nog wel onderling heel erg kunnen verschillen. Groet elkaar met de heilige kus, een bekend voorbeeld. Nou, dat doen we niet meer. Maar Paulus die schreef het al een aantal keer in de Bijbel. Ja, we vinden het normaal, maar dat was voor die tijd. Maar vrouwen die bidden, of een rok moeten dragen, of bidden met een bedekt hoofd. Dus dat is complex. Vanwaar er ook zoveel verschillende kerken en stromingen zijn. Tot zover de Bijbel, of die geïnspireerd is. De Bijbel is dus geïnspireerd. Het is het boek van God. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En zo mogen we er ook naar kijken. Maar dat neemt niet gelijk alle problemen weg. Hè? Wat is die inspiratie? En zelfs als we weten, het is geïnspireerd. En wat betekent dat dan? Is de Bijbel betrouwbaar? De betrouwbaarheid van de Bijbel. Of een boek uit de oudheid betrouwbaar is, dat zijn gewoon wat standaard toetsen voor om dat te bekijken. Ja, of je nou het over Griekse geschriften hebt die ook gewoon totaal buiten de Bijbel vallen, of dat het gaat over de Bijbel. Nou, de geschriften die we hebben van de Bijbel, die zijn legio, zijn heel veel. Eventjes voor de zekerheid, misschien weet je dat niet, de oorspronkelijke geschriften van de Bijbel, die hebben we niet meer. En dus de oorspronkelijke brief van Paulus aan de Korintiërs, die hebben we niet meer. Wat we hebben zijn dus al die dingen die zijn overgeschreven. En dat is meer dan voldoende, dus wees niet bang als je daarvan schrikt. En dat is volstrekt normaal. Dat boet echt niet in de betrouwbaarheid of het gezag van de Bijbel. Nee, sterker nog, het maakt het heel krachtig. Want wat zien we? Er zijn legio manuscripten van de Bijbel die elke keer naar hetzelfde wijzen. Nou, je hebt, dat noemen we een bibliografische toets. Hoeveel geschriften zijn er van een bepaald boek bijvoorbeeld over? En hoe ver is dat kopie wat gevonden is, of het nu ergens in een bibliotheek of in een museum ligt, hoe ver is dat af van de oorspronkelijke tekst, wat over gaat. Dus hoeveel tijd, wat is de tijdsspanne ertussen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de werken van Caesar, dan is de oudste kopie die we hebben, die stamt van 900 na Christus. En dat is zo'n beetje 1000 jaar vanaf het origineel. Kopieën van Plato die gevonden zijn, ook 900 na Christus. Zo'n beetje 1300 jaar na het origineel, dat we pas de eerste afschrift daarvan hebben. En iedereen vindt die geschriften betrouwbaar. Aristoteles, de oudste manuscript is het 1200 na Christus. Nou, dit is zo'n beetje 1500 jaar zit ertussen. En niemand twijfelt eraan of dat van Aristoteles is. Dus dat is de toets. Nou, kijk je daarentegen naar de Bijbel, naar het Nieuwe Testament, dan zie je dat daarvan zo'n 5000 tot 25.000 fragmenten zijn. Zo'n 25.000 fragmenten, of hele Bijbels, of kleine snippetjes van het Nieuwe Testament. Met zo'n heel kort op het origineel. Als je het hebt over de fragmenten, na de Bijbel, na het Nieuwe Testament, komt de Griekse klassieke Homerus, Ilias, komt op de tweede plaats. En die heeft 643 fragmenten of kopieën. En daar zit 500 jaar tussen het origineel. Dus we zien dat echt enorm veel bewijs, noem het bewijs of aanwijzingen, zijn voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ook de tijdspannen ertussen, wat ik zei, Homerus is 500 jaar na het origineel geschreven. En niemand twijfelt aan dat document. De tijdspannen ertussen, die zitten allemaal tussen de 2e en de 16e eeuw. Dus heel dicht op het leven van Jezus. De geschriften daarvan, die liggen heel dicht bij de bron, heel dicht bij de eerste eeuw. Het oudste fragment wat we tot nu toe hebben gevonden, dat noemen ze in vaktermen papyrus, naar de stof waar het op is geschreven, het papyrus waar het op is geschreven, papyrus 52. Dat is een heel klein fragmentje van Johannes hoofdstuk 18, vers 31 tot en met 33. En die is gedateerd, daar kunnen ze vrij precies op verschillende methoden, op welk materiaal is het geschreven, wat voor soort handschrift hebben ze gebruikt, de koolstof 14 methode. Daar kunnen ze vrij goed dateren. En dit stamt uit ongeveer 118 na Christus. Dus in 118 en 138 na Christus. Dit kleine fragmentje bevestigt gewoon nog dat het evangelie van Johannes bestaat en toen al in gebruik was. Een kleine stukje fragmentje ligt in Manchester in Engeland. Een ander belangrijk document is papyrus 45. En dat is al een heel groot deel van het Nieuwe Testament. Dus niet een klein stukje. En die wordt gedateerd op 250 na Christus. En dus we zien al dat dus die kanon al heel vroeg is gevormd. En dat we eigenlijk al heel oude manuscripten hebben. Eigenlijk al haast complete Nieuwe Testamenten. Die heel dicht bij de bron zijn. Deze ligt in Dublin. En we hebben zelfs, dat noemen we dan een codex. En dat is eigenlijk een complete Bijbel. Een aantal bekende die worden gebruikt. Dat is de Codex Vaticanus. Die is gevonden in de krochten van het Vaticaan, waar die nog steeds is. Die stamt uit ongeveer de 4e eeuw na Christus. De Codex Sinaiticus, die kun je zelf zien liggen. Ik heb hem een keer gezien in het Brits Museum in Londen. Daar ligt die gewoon. Die wordt gedateerd op 330 tot 350 na Christus. Nou, hoe dicht is dat erbij? En het zijn ook altijd wonderlijke verhalen hoe die dingen bijvoorbeeld gevonden worden. De Codex Sinaiticus, nou, de naam zegt het al, die is gevonden in de Sinaï-woestijn. Er was in 1859 was een wetenschapper, Constantin von Tischendorf, en die ging naar het klooster bij het berg Sinaï. Wie is daar wel eens geweest? Daar kun je volgens mij nog steeds naartoe. Katharina-klooster. En daar leefden monniken en die hadden dus heel veel geschriften. En hij was dan een paar keer naartoe gegaan om fragmenten los te krijgen, maar die kreeg hij niet. En op een gegeven moment, volgens mij was de derde of de vierde keer, was het als laatste keer, was het in 1859, hij probeert het nog één keer. En dan, hij zit daar in zo'n celletje en komt een monnik bij hem en zegt hij van, joh, nou, dit vind je misschien wel interessant. En het verhaal gaat, wordt soms ook weer in twijfel getrokken, maar van dat hij in een doek kreeg hij deze Codex Sinaiticus. En met ook de woorden van, joh, want we zijn eigenlijk bezig, eigenlijk werd hij weggegooid en in de kachel geworpen, hè, bladzijde voor bladzijde. En hij heeft hem onderzocht en bleek eigenlijk een ontzettend belangrijke, ook weer bevestiging van de geschriften van ons Nieuwe Testament. Codex Sinaiticus, ontzettend oude manuscripten. Natuurlijk is het een belangrijke vraag, hoe weet je dan, hè, als Bijbelsamensteller, zou ik het maar noemen, welke manuscripten dan gebruikt moeten worden, welke dan belangrijk waren, of dicht bij de grondtekst zitten, of echt zijn, en niet. En andere vraag, verschillen die manuscripten dan ook niet heel erg veel van elkaar? Ik heb goed nieuws en slecht nieuws, ligt een beetje aan hoe je erin in staat. Het slechte nieuws voor sommigen van jullie is misschien, ik weet niet hoe je erin staat, maar er zijn heel veel verschillen. Er zijn heel veel onderlinge verschillen merkbaar tussen die manuscripten. Maar het goede nieuws is, die verschillen die zijn allemaal minimaal. Gaat over een stukje tekst meer. Het gaat nooit over essentiële dingen. Het gaat nooit over het leven van Jezus. Het gaat nooit over de opstanding. Het gaat nooit over wonderen. Het zijn altijd zijlijnen die dan onderling verschillen. En hoe komen we bij de juiste Bijbel zoals we die hebben, of bij de juiste originele documenten? Dat noemen we de wetenschap van de tekstkritiek. En tekstkritiek is iets anders dan schriftkritiek, want dat trekt de schrift in twijfel. Maar tekstkritiek is eigenlijk de wetenschap die zegt van ja, maar deze fragmenten of deze codex of deze papyrus, die zijn belangrijk. Die zijn volgens ons het meest echt of het meest dicht bij de bron. En daar hebben ze bijvoorbeeld wat hele slimme maniertjes voor, die voor ons misschien ook, als ik ze noem, eigenlijk heel verklaarbaar zijn. Nou, één principe bijvoorbeeld van de tekstkritiek is dat een langere tekst, hè, als je twee verschillende teksten hebt en de een is wat langer dan de ander, dan is de korte tekst vaak de echte of het meest dicht bij de bron. Waarom? Op het moment dat overschrijvers bezig zijn om gezaghebbende boeken over te schrijven, hè, monniken die wil het Nieuwe Testament of de Tanach overschrijven, dan zou niemand in zijn hoofd halen om daar iets uit te halen. Ja, dat doe je niet met Gods woord. Maar iets extra erbij verklaren, nou, dat kan misschien wel, om toch nog even verduidelijking te geven. Hè, of je bent in de eerste eeuw en je denkt, oh, maar dit is ook nog wel belangrijk. Of het boek had nog niet zoveel gezag, hè, of de brief van Paulus had nog niet zoveel gezag. En je denkt, oh ja, dit is ook nog wel even duidelijk. En dus de langere versie is vaak minder betrouwbaar dan de korte versie. Eigenlijk heel logisch nagedacht. Een andere is bijvoorbeeld, een principe van die tekstkritiek, de moeilijkere variant is vaak dichter bij de bron dan de makkelijke variant. Eigenlijk precies hetzelfde. Het ligt veel meer voor de hand dat iemand in latere eeuwen het net even iets makkelijker zou opschrijven of overschrijven dan moeilijker. Nou, en zo zijn er allerlei mogelijkheden om te kijken van, joh, welke manuscripten liggen dichtst bij de gezaghebbende, oorspronkelijke teksten. En dat is de tekstkritiek. Maar hierdoor is het dus zo dat jij in jouw Bijbel bijvoorbeeld passages hebt die tussen haakjes staan. In de oude NBG-vertaling was dat van die grote vierkante haken. En dan stond erbij van deze tekst is het niet zeker of die in de oorspronkelijke geschriften hebben gestaan. Of je ziet het in de NBV-vertaling bijvoorbeeld in een voetnootje. Of er wordt een vers uitgehaald. Waarom is dat? Omdat er dan gebruik wordt gemaakt van andere geschriften. Of dat zeg je, maar dit is niet zeker of dit wel in de oorspronkelijke geschriften heeft gestaan. Een heel bekend stuk in je Bijbel is bijvoorbeeld het einde van Marcus. Marcus 16, vers 9 en verder. Het is gewoon niet zeker of dat bij de oorspronkelijke geschriften hoort. Is dat erg? Ik vind dat niet erg. Preek ik eruit? Ja, ik preek er ook wel uit. En ik noem het ook. Waarom? Eigenlijk maakt het voor mij helemaal niet zoveel uit. Het is in de Bijbel die wij hebben, en al was het niet origineel, blijkbaar was dan wel de eerste gemeente of de eerste kerk die het zo belangrijk vond en zo waar vond, dat hij het op heeft geschreven. En zo ga ik er persoonlijk mee om. Handelingen 8 vers 37 is zo'n bekende. Over Filippus, die gedoopt wordt. En dan Handelingen 8 vers 37 in bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling staat hij niet meer. En dan zien de Statenvertaling wel. En daar staat, Filippus zei tegen hem, indien u gelooft met heel uw hart is het toegestaan. En hij, de kameling uit Ethiopië, de uinig, die antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Deze tekst die ontbreekt in de meerderheid van de geschriften en die ontbreekt ook in de oudste handschriften die we nog van die tekst over hebben. Dus waarschijnlijk heeft dat er oorspronkelijk niet ingestaan. Is dat erg? Nee, het is een hele mooie belijdenis. En het is nog waar ook nog. Maar om een beeld te geven hoe dat zit. Iets anders is bijvoorbeeld wel het gegeven. Er is een kerkvader, Irenaeus, die leefde 180 na Christus. En die citeert dit al wel. Dus in 180 na Christus was dit stukje al wel bekend. Nou, en zo kijkt iemand die daarmee bezig is van, maar welke bewijzen zijn ervoor dat we de oorspronkelijke geschriften hebben? Een hele bekende, ook die eigenlijk niet in de oorspronkelijke Bijbel staat, die heeft zelfs een naam, het Comma Johanneum. En dat is 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 7 en 8. De woorden in het rood, die staan niet in de oorspronkelijke tekst. Want drie zijn er die getuigen. En er staat in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Dus je ziet de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Een heel mooi bewijs, eigenlijk het enige bewijs in de Bijbel, waarin letterlijk, zeg maar, zo expliciet wordt gesproken over de drie-eenheid. Misschien is dat ook wel de oorzaak dat het er ooit in is gekomen. Duidelijk maken dat de drie-eenheid bestaat. Maar in de oudste handschriften wordt dit niet geciteerd en staat dit niet. En ook als bijvoorbeeld de oude kerkvaders dit vers citeren, in andere geschriften, tweede, derde eeuw, dan staat het in rood, staat er nooit bij. Dus als zij het al citeren zonder die toevoeging, dan ligt het voor de hand dat het ook niet in het origineel heeft gestaan. Maar het is goed om te weten. Ik ga graag in gesprek met mensen van Wachttorengenootschap, oftewel de Jehovah's getuigen. En dan, die geloven niet in de drie-eenheid. En dan kan het zomaar zijn, ja, maar kijk eens, kom eens hier, 1 Johannes. Ik zal je laten zien wat in de Bijbel staat. En dan zegt de Jehovah's getuige tegen je, joh, maar kijk eens, zie die haken? Of zie die voetnoot? Dan ga je eens voor in de Bijbel. Want ze laten je zelf alles opzoeken natuurlijk, zodat je in hun val loopt. En dan kijk je voor in de Bijbel, wat staat erbij? Ja, het is waarschijnlijk dat dit niet in het origineel heeft gestaan. Ja, daar sta je dan met een beetje schaam. Ja, zie je wel. Ja, de kerk maakt je wat wijs, joh. Dus het is goed om op dat soort dingen van op de hoogte te zijn. Als je bijvoorbeeld een heel simpel vers pakt als Handelingen hoofdstuk 10 vers 19. Daar staat in een nieuwe Bijbelvertaling, staat er, terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ja, gaat hier over drie mannen als je de nieuwe Bijbelvertaling hebt. Ben je iets ouder, heb je de NBG, Wie gebruikt hij nog? Wie heeft die NBG-vertaling? Of de Nadense Bijbel is ook een vertaling. Dan zie je daar staan. En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de geest, zie, twee mannen zoeken u. Ja, en dit is niet omdat, van joh, wat is dat nou voor een woordje in het Grieks? Hoe moeten we dat vertalen? Is dat nou drie of twee? Nee, dat staat echt, dat staat wat anders. Dus de Nederlands Bijbelgenootschap, de NBG-vertaling, die gebruikt een ander manuscript of andere oorspronkelijke handschriften dan de NBV. En pak je bijvoorbeeld de Telos-vertaling, de Hessine-Voorhoeven-vertaling, daar staat, terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de geest, zie, mannen zoeken u. Ja. Dus drie verschillende varianten op één klein vers. En hoeven niet wakker van te liggen, maar dat is dus dat het soms best lastig is. Is het nou essentieel voor je geloof? Wankelt je geloof nu? Nee, het is gewoon zo. In de 16e eeuw kwam de boekdrukkunst. En de eerste Griekse tekst werd toen eigenlijk bij elkaar verzameld door Erasmus. En dat noemen we de Textus Receptus. En dat is de meerderheidstekst. Maar het was eigenlijk heel slim wat ze toen deden. Toen zeiden ze van, joh, wanneer is de Bijbel waar? Hoe maken we de meeste kans? Waar de meeste manuscripten van zijn, die nemen we. Want dan maken we een grote kans dat het waar is. En dit wordt ook de meerderheidstekst genoemd. Nu zijn er in al die handschriften, verschillende families. Zijn 3 à 4 families, die allemaal een beetje van elkaar afstammen. Die is weer van die overgeschreven, dus, en die komt weer ergens anders vandaan. En dit is, noemen ze de Byzantijnse tekst. En die Byzantijnse tekst beslaat 80% van al die manuscripten. Dus het is heel logisch dat ze zeggen van, joh, maar daar hebben we zoveel van. Dit moet wel de waarheid zijn. En op deze manier is dus ook de Statenvertaling samengesteld, de Textus Receptus. En ook de King James-versie bijvoorbeeld, stamt allemaal uit die tijd, 16e, 17e eeuw. En heel lang werd gedacht, maar dit is de goddelijke tekst. Heel conservatief in Amerika zie ik dat nog, King James, that's the only one version, and it's godly. Omdat ze denken, maar dat is de enige goddelijke versie. Tot de 18e eeuw had dat nog een beetje de goddelijke status. Tegenwoordig is eigenlijk iedereen die de Bijbel serieus neemt, is erover uit, maar dit is niet de beste, zijn niet de beste handschriften. Het zijn zeker niet de oudste. Je kunt een meerderheid hebben, maar eigenlijk moeten we naar de oudste. Wat zijn de oudste? Want die liggen dichtst bij de bron. En daar moeten we naar terug. En vandaar dus dat onze vertalingen best wat kunnen verschillen hier en daar. Statenvertaling, Textus Receptus, Nieuwe Bijbelvertaling, weer andere, oudere handschriften. Hersiene Statenvertaling is gewoon weer verder gegaan op de Statenvertaling, want het is een Hersiene Statenvertaling. Dus vandaar die verschillen. Nogmaals, die verschillen gaan over details, totaal niet over het leven van de Heer Jezus of wonderen. Het is vaak soms net even een stukje uitleg of wat dan ook erbij. 13 november 1618, 1619 is nog heel belangrijk. Dat was de synode van Dordrecht, vorig jaar gevierd, 400 jaar geleden. Nederland zat midden in de 80-jarige oorlog in het 12-jarig bestand. Dat was even rustig. Maar wat was er gebeurd? Nederland was protestants geworden onder de reformatie. Maar er was een grote godsdiensttwist. Binnen de protestanten waren de predikanten die ontzettend met elkaar in de clinch lagen. Ene volgde Arminius. Arminius die geloofde in de vrije wil van de mens. Je moet Jezus aannemen en je hebt zelf verantwoordelijkheid. En de andere was Gomarus, die had het Calvinistische gedachtegoed. Die zegt, nee, alles is bepaald. Alles is voorbeschikt. En God heeft je al uitgekozen voor een leven met hem of in de hel. Daar kun je niks aan doen, de uitverkiezing. En zo was er een grote strijd die eigenlijk het land aan het splijten was. Ook politiek, want dat ging allemaal door elkaar heen. Nou, 1618, 1619 werd er een grote synode gehouden. Er werden alle predikanten, professoren, theologie werden uitgenodigd, ouderlingen, om daarover te praten. Zowel die Arminianen als de Gomaristen. En de Arminianen worden de remonstranten genoemd en die Gomaristen de contra-remonstranten. En eigenlijk werden die Arminianen werden uitgenodigd, die de vrije wil, eigenlijk meer als, als de schuldigen. Die zie je ook in het midden zitten. Die moesten maar verklaren waarom zij gelijk zouden hebben. Dus was vanaf het begin eigenlijk een hele oneerlijke strijd. Doel was een einde te maken aan die godsdiensttwist. Lang verhaal kort te maken. Contra-remonstranten, die wonnen, de Calvinisten. Daarom zijn wij ook Calvinistisch geworden. En dat betekent de Dordtse leerregels. Bijvoorbeeld zijn 5 punten, 5 Calvinistische punten... die kennen sommigen van jullie misschien nog wel uit de 3 formulieren van oneenigheid, zeg ik altijd van eenigheid. Maar die staan er achterin en dat is eigenlijk is toen opgesteld als bewijs. Ja, maar het Calvinistische bewijs van, joh, maar dit is het geloof wat we moeten hebben. Nou, de predikanten van remonstrantse kom af, die moesten vluchten, zijn naar Antwerpen gegaan, een eigen kerkgenootschap zijn die gaan stichten. Maar je zag een hoop ellende. Johan van Oldenbarneveld was remonstrant, is kopje eraf gegaan. Hugo de Groot was ook een remonstrant, kreeg levenslang. We kennen het verhaal van de boekenkist. Dus er ligt allemaal ook politiek ten grondslag. Maar wat wel heel mooi is, wat er toen eigenlijk verklaard werd, van joh, het zou goed zijn dat wij een Bijbelvertaling hebben in het Nederlands, waarin iedereen dus kan zien van joh, dit is het. En daar werd eigenlijk, of daar werd de Statenvertaling, de opdracht gegeven om de Statenvertaling, een Statenvertaling van de Bijbel tot stand te brengen. En vandaar staat er voor in onze Statenvertaling nog altijd die mooie zin, hè, door last van de hoogmogende heren van de Staten-Generaal, hè, want het werd door de Staten eigenlijk, de Staten-Generaal, de opdracht gegeven. En vandaar hebben wij onze Statenvertaling. Goed, tot slot, als we het hier allemaal over hebben, de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik wil eigenlijk eindigen met bronnen die buiten de Bijbel zijn, in de tijd van de eerste eeuw, waarvan we eigenlijk zien dat die de Bijbel bevestigen. Dus je hebt de intern bewijs, maar je hebt ook extern bewijs dat de Bijbel betrouwbaar is, dat de Bijbel waar is. Er zijn meer dan 39 buitenbijbelse bronnen die meer dan 100 feiten bevestigen, alleen al over het leven van Jezus. Dus als je 100 feiten van Jezus pakt, 100 dingen die gebeurd zijn in het leven van Jezus, die kennen we vanuit de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel zijn er dus aanwijzingen die bevestigen dat dat gebeurd is. En dat is ontzettend veel. Als je het hebt over een klein landje, Israël, in de uithoek van het Romeinse Rijk, waarbij een Joodse rabbi aan het kruis werd gespijkerd, en dat er buiten de Bijbel toch bekend werd. Ik noemde hem net eventjes. Belangrijk is de Romeins-Joodse historicus Josephus, Flavius Josephus. Die leefde van 37 na Christus tot 100 na Christus ongeveer. Hij schreef een paar boeken die we nog steeds hebben, die heel belangrijk zijn. De Joodse oudheden. Wordt ook wel eens genoemd de oude geschiedenis van de Joden. Zo rond 94 schreef hij die en de Joodse oorlog. En hij was dus een geschiedschrijver, een Romeinse geschiedschrijver, die met Joodse kom af. En hij maakte dus eigenlijk geschiedenisboeken voor de Romeinen. Zodat de keizers mooi erop stonden en hun veldslagen genoemd werden. En zo schreef hij dus boeken die nog steeds bewaard zijn. En in zijn boek De Joodse Oudheden schrijft hij bijvoorbeeld over hoge priester Ananos de Tweede, die in het jaar 62 Jacobus liet stenigen. En daar staat de broer van Jezus, die Christus wordt genoemd. Buitenbijbelse bron. Mooi, hè? En hij schrijft ook in de Joodse oudheden het volgende. In die tijd leefde Jezus, een wijs mens, voor zover het geoorloofd is hem een mens te noemen. Hij verrichtte namelijk wonderlijke daden en was de leraar van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En daarom had hij veel Joden en ook veel Grieken als leerlingen. Hij was immers de Messias. Toen hij door Pilatus, bij wie hij door onze leiders was aangeklaagd, was veroordeeld tot het kruis, weigerden die leerlingen hun liefde voor hem op te geven. Want op de derde dag was hij levend voor ze verschenen, zoals voorspeld was door de goddelijke profeten die dit en tienduizenden andere verbazingwekkende zaken hadden voorspeld. Daarom is de naar hem christenen genoemde stam nog niet verdwenen. Je ziet een buitenbijbelse bron, hij heeft wel een passie voor Jezus. Hij blijkbaar lijkt het erop dat hij het zelf ook gelooft. Hij spreekt er vol respect over. Er was een andere historicus van Rome, een Romeinse historicus Tacitus. Die leefde van 55 tot 117 na Christus. En die heeft de Annalen geschreven, de geschiedschrijving van zijn land. En daar zien we staan, men geloofde dat de brand, het gaat over die brand van Nero, die tijd hebben we het, heb je misschien wel eens van gehoord, rond 65, 66 na Christus. Men geloofde dat de brand van Rome op bevel van Nero zelf aangestoken was. Dus om het gerucht uit te roeien, vond Nero schuldigen uit en bedacht hen met de meest afschuwelijke straffen. Hen die het volk christenen noemde, gehaat wegens hun schanddaden. De grondlegger van deze naam, Christus, werd onder het keizerschap van Tiberius door de provinciale gouverneur Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. Nadat het verderfelijke bijgeloof voorlopig onderdrukt was, dook het voortdurend op verschillende plaatsen weer op. Niet alleen in Judea, de oorsprong van het kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle slechte en verderfelijke cultussen van overal bijeenkwamen en vereerd werden. En je ziet hier van een ongelovige geschiedschrijver, dus het is een verderfelijk bijgeloof, en zie je toch eigenlijk een bevestiging dat Christus bestond en dat de christenen waren. Zo vroeg al eerste eeuw na Christus. Een andere was Suetonius, ook een Romeinse biograaf, ook een historicus, hij was jurist. En hij schreef ook over de keizers, heeft een aantal boeken over alle keizers van Rome geschreven. Bij Claudius schrijft hij, omdat de Joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Christus of Christos. En dit is zo leuk, hij schrijft het dus verkeerd. Hij had wel iets gehoord, maar hij wist het niet zeker. Alleen maar een bewijs dat het echt is. Een of andere Christus verbande hij hen uit Rome. Hoe mooi is het, hoe grappig. Plinius de Jongere is ook een Romeinse letterkundige en een politicus. Leefde 62 na Christus tot 113 na Christus. Die schrijft in het jaar 112 na Christus aan keizer Trajanus een brief. En hij heeft aan de keizer, hij kan goed met de keizer, heeft die vraag of hij die vervolging van christenen wel goed aanpakt. Want hij moet de christenen vervolgen. Hij zegt, maar doe ik het wel goed? En daarom schrijft hij eigenlijk een brief naar zijn keizer toe. En hij schrijft in die brief, zij... En dan gaat het over christenen die terechtgesteld worden voor hun geloof. Hebben ook verklaard dat hun hele schuld of overtreding slechts hierin bestond. Ze waren regelmatig voor de dageraad op een vaste dag bij elkaar gekomen om afwisselend versen voor elkaar te zingen. Ter ere van Christus als aan een God. En ook zich onder ede aan elkaar te verbinden. Niet met enig misdadig doel, maar om zich te onthouden van diefstal, roof of overspel, etc. En we zien hier dus alle getuigenissen. Het zijn er niet veel, maar wel een aantal vanuit het Romeinse Rijk. Of die gekke christenen met hun bijgeloof, of die Christus. Of ja, er is iets gebeurd en wat moeten we daarmee? Een en al bevestiging dat Gods woord waar is. Lieve mensen, de Bijbel is een bijzonder boek. De Bijbel is heel bijzonder. De Bijbel is betrouwbaar. De Bijbel is geïnspireerd door God. En de Bijbel die is levensveranderend. En we laten het hierbij met elkaar. Ik wil met jullie afsluiten met gebed. En ik hoop dat het informatief genoeg was. En jullie een volgende keer weer te zien. En dan gaan we het over de Pentateuch, de eerste 5 boeken van Mozes hebben. Yes. En Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Als dat het zo ontzettend bijzonder is, Heer, dat we uw woord hebben. Heer, en er zijn ook mensen geweest, Heer, die Bijbels hebben geprobeerd te verbranden, Heer, om alle Bijbels uit te roeien. Er zijn mensen geweest die christenen hebben geprobeerd uit te roeien. Maar Heer, het zal nooit lukken, Heer, omdat u de enige ware God bent. En u waakt over uw volk, u waakt over uw woord. En dank u wel, Heer, dat we zo door Gods wegen geleid, Heer, onze wegen mogen gaan. Dank u wel voor de kostbaarheid van uw woord, Heer, wat een tweesnijdend zwaard is. En mag het zo zijn, Heer, dat we drinken, Heer, dat we lezen, dat we eruit leven. Heer, dat het een licht voor ons pad mag zijn, Heer. Heer, dank u wel dat uw woord zo kostbaar is. Dat we daarin getuigenis mogen zien van wie u bent. Maar ook leidraad voor ons leven mogen hebben. Dank u wel daarvoor. En als we daarover hebben gehad, Heer, dan is het een geweldige wonder, Heer. En willen we u danken, Heer, voor de samenstelling, Heer, van uw woord. En dat we in zo'n land leven met boekdrukkunst, Heer, waarin er zoveel Bijbels zijn, Heer, waar we ze in kunnen verspreiden. Maar ja, we bidden ook, Heer, dat die veelheid, Heer, ons ook niet laks en lui zal maken. Heer, maar dat we de kostbaarheid van uw woord, Heer, mogen, in ons hart mogen opsluiten. En zo danken we u, Heer, willen we elkaar zegenen, ook als we van hier gaan. En ja, bidden we om uw leiding, Heer. En ja, is ons hart vervuld met dankbaarheid. In Jezus' naam. Amen.